Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 27, vers 50 tot 56. Matteüs 27, vers 50 tot 56. Door te zingen psalmen, psalm 69, vers 14. Psalm 118, vers 8 en 11. Psalm 27, vers 7. Psalm 115, vers 9. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 27, vers 50 tot 56. Door te zingen psalmen, psalm 69, vers 14. Psalm 118, vers 8 en 11. Psalm 27, vers 7. Psalm 115, vers 9. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zeven, vrede, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen wij deze dienst voortzetten met het zingen van de 69ste psalm. En daarvan het 14e vers, gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. En wat er verder volgt in het 14e vers van de 69ste psalm.
Thank you.
De schriftlezing dit middaguur, gemeente, vindt u in het heilig evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 27e hoofdstuk, de versen 50 tot en met 56. De versen 50 tot en met 56, maar vooraf doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittere ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods Zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder welk was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder der zonen van Zebedeus.
Tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Matteüs 27... de versen 52 en 53, Matteüs 27, de versen 52 en 53. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen ze in de heilige stad en zijn velen verschenen. Zoeken we dan het heilig aangezicht des Heren in het gebed. Enige, eeuwige, drie enige en volzalige God in de hemel. Aan de middag van deze eerste paasdag mogen we andermaal samenkomen in uw huis om te horen van uw heerlijke opstanding. En ook om te horen van de vruchten van die opstanding, dat toen u de geest gaf en stierf, nadat dat uitgeroepen het is volbracht, dat de steenrotsen scheurden, het voorhangsel scheurde ook, maar de steenrotsen scheurden en de aarde beefde, en graven van vele heiligen in de heilige stad geopend zijn, en ook daaruit de dood zijn opgewekt, maar die eerbiedig hebben gewacht tot de dag van Pasen, na uw opstanding, om uit de graven uit te gaan. En ze zijn verschenen aan velen in Jeruzalem. Daar werd iets zichtbaar van de jongste dag. Het was dan als het ware een preludium op een voorspel van die heerlijke betekenis van uw dood, van uw opstanding, dat u het eeuwige leven verworven hebt voor al de gezaligden, voor al de heiligen, onheiligen in zichzelf, die in Christus geheiligd mogen worden. Uitverkorenen van de Vader, opgezochten door de Zoon, de getrokkenen door de Zoon en de toegebrachten door de Heilige Geest, die uw verschijning, Heer Jezus, hebben lief gekregen, die in uw heerlijkheid mogen delen, het eeuwige leven mogen beërven. En Heer, als we zo vanmiddag deze stof mogen overdenken, dat de vrucht daarvoor mag zijn, gelijk als bij de hoofdman, die het uitriep, waarlijk, deze mens was Gods Zoon. Heere, zou ge dat willen werken? Waarachtige bekering, vernieuwing van harten, verandering van levens, verbreking, verbrijzeling, vertroosting. Heere, dat opgestaan mag worden uit die dode slaap en uit het graf der zonde, om u na te volgen. En Heer, dan lezen we uw woord. Daniel heeft het al moeten voorzeggen dat er een opstanding zal zijn. Ja, ten eeuwige leven, maar ook ten eeuwige dode. Tweerlei, Heer. O, dan komt het ook voor ons op aan, aan deze zijde van het graf te mogen weten. Hoe het dan zal zijn. Het zij ten leven, het zij ten dode. O, Heer, dat gij de hemelen dan scheurt. Dat gij nederkwaamt, Heer, we smeken het van u, wilt u zo de rij doorgaan. Dus ook thuis, bij de meeluisterende gemeente, voor kerktelefoon of later, door middel van een cd of een bandje, die deze niet nog mogen naluisteren. Geven dat het mag worden ervaren, dat u aan tijd nog plaatsgebonden bent. Heer, geef uw zegen, wil de Satan weren, die er al was voordat wij er waren en die er nog zal zijn als we het gebouw weer verlaten. Die altijd waar uw kerk bouwt, er een kapel naast bouwt. Och Heere, wil zijn boze werk verstoren. Hij werkte toen al dat er waren die logenden uw opstanding. En hij gaat nog rond als een briesende leeuw, leg hem het zwijgen op. Scheld hem, dat niets de loop van uw woord in de weg zal staan. Geef op de kansel en eronder uw rijke zegen. Ga zo de rijen door. Gedenken ieder onze, de rouwdragende, de zieken en de eenzame, de bedroefden en de beproefden. U kent allen. Als behandelingen wordt ondergaan, als ze moeten herstellen. Och Heer, ook als er onzekerheid is, geweet van alle dingen, noden, zorgen, groot ontfermer. Betoon u te zijn een God van nabij en niet van verre. Gedenk de nood over het rond van deze aarde. Heer, wat is er een gevolgen van de zondeval over ons afgeroepen, door onze diepe val in het paradijs. Ach Heer, ontferm u nog. Neem de kandelaar van uw woord niet weg. Wil bijeenbrengen, bijeenvergader uw kerk, alle plaats. Gedenk ook het volk van Israël. Dat er ook daar mag zijn, we denken aan Ezekiel 37, een opstanding uit het dodengraf. Dat ze zullen leven, uw stem zullen horen. En door woord en geest naar u gaan vragen. Gedenk land en volk in verval dat de zonde ook doet en begaat. Ook op deze dag uw opstanding niet gedenkt. Heren, wilt u nog geven een wederkeer. Gedenk koning en koningin. Gedenk de regering, de overheid, land, provincie, plaatselijk. Ja, wil zo al op verantwoordelijke plaatsen gesteld uw zegen niet onthouden. En dat alles ons mag verbinden aan de troon der genade. Om het oog op u, de Heer, alleen te slaan. Gedenk nog zo naar de grootheid uwer ontferming. Geef dat de uitgangen van deze dienst mogen juichen tot eer en roem van uw naam. En mocht het gesteld worden, Heere, ook dit uur tot eeuwige zegen. Al zou het er van één zijn, maar mocht het nog zijn van meerdere, van vele, o, zou het mogen zijn voor allen. En dat naar, Heere, naar het vrije van uw welbehagen. Ge zijt ons niets verplicht, maar doe het nog uw naam ter ere. Uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan zal uw gave worden ingezameld, zoals al afgekondigd, voor diaconie, voor kerkvoogdij allereerst en in de tweede plaats voor de diaconie van harte. In uw vervaardigheid aanbevolen, de Heere zegen u en uw gave. Geef u een milddadig hart. Ter inleiding op de prediking willen wij dan zingen van de 118e psalm, vers 8. Gods rechterhand is zo verheven. Des Heere sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. En ook vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, daarvan het 8e en het 11e vers. En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad. En zijn velen verschenen. Gemeente, u dacht misschien wel, toen de schriftlezing werd opgegeven, toen we het lazen, heeft de dominee zich niet vergist. Want als het ware werden we in gedachten weer teruggebracht naar de Goede Vrijdag. En inderdaad, in onze gedachten gaan we terug naar Goede Vrijdag, maar ook, onze tekst spreekt ook over Pasen, na zijn opstanding. Wat zijn er vele wonderlijke dingen gebeurd toen de Heer Jezus de geest gaf en stierf. Toen is het voorhangsel van de tempel gescheurd. Maar, en we lezen dat niet in de andere evangelieën, maar wel in het Matthäus-evangelie. Daar is toen op die avond, daar is toen op die middag van de Goede Vrijdag nog meer gebeurd. Daar was een aardbeving. De steenrotsen scheurden. Daar werden graven geopend. En daar zijn vele heiligen uit hun graven opgestaan om, en dat is opmerkelijk, pas na de dag van de opstanding, na de opstanding van de Heer Jezus zelf, die graven te verlaten en zijn daarna verschenen aan velen in Jeruzalem die het hebben gezien. Dat er aan hen zijn verschenen die al ontslapen waren van Gods kinderen. Wel gemeente, daarover willen wij op de middag van deze eerste paasdag met de hulp des Heren nadenken. En we schrijven dan boven de preek de opstanding van vele gestorven heiligen in Jeruzalem. De opstanding van vele gestorven heiligen in Jeruzalem. En we letten op twee aandachtspunten. Ze zijn opgewekt en ze zijn verschenen. Ze zijn opgewekt op Goede Vrijdag. Ze zijn verschenen met Pasen. De opstanding van vele gestorven heiligen in Jeruzalem. Opgewekt en verschenen. Eerst dan gemeente, opgewekt. Wanneer? Dat de Heer Jezus die woorden had gesproken. Het is volbracht. En daarna, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij de geest gaf. En hij stierf. Toen scheurde het voorhangsel. Wat een heerlijk bewijs. Dat een volkomen offerande gebracht was. Dat nooit meer een offer van bokken gebracht zou hoeven te worden. Dat de Vader genoegdoening heeft ontvangen in het offer van zijn lieve Zoon. Die voor zijn kerk mag zijn de weg, de waarheid en het leven. Door wie ze tot de Vader kunnen komen en in wie ze met de Vader, ja met God drie enig verzoend mogen worden. Maar waar de andere evangelisten zwijgen, heeft Matthäus door de Heilige Geest geïnspireerd, verder verhaald wat er toen nog meer gebeurd is. En we lezen dat in vers 52. En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Aarde had gebeefd, de steenrotsen scheurden en graven werden geopend. Wat een ontzagwekkend, majesteitelijk gebeuren moet dat geweest zijn. De graven werden geopend. We moeten dan daarbij bedenken dat het is gegaan om andere graven zoals wij die kennen. Bij ons is het graf gedolven, onder de grond gegraven of soms ook wel een kelder die bedekt wordt, vaak ook met een steen. Deze graven waren over het algemeen uit een steenrots uitgehouwen met een steen ervoor. En daar waar de aarde beefde, is die steen ervoor afgewenteld. Dat is wat gebeurd is. Dat is wat Matthäus met eigen ogen heeft gezien. Wat later door velen verklaard is geworden. En ook getuigd is door hen die zijn opgestaan en zijn verschenen. Daarbij is het wel opmerkelijk dat niemand, nadat dat gebeurd was tot de paasmorgen, bij die graven blijkbaar geweest is. Hoe zou dat komen? Wel, gemeente, in de eerste plaats moeten wij bedenken dat alles wat er gebeurd was, en dat betrekken we daar ook bij die 3 uur durende duisternis, daar betrekken wij ook dat scheuren van het voorhangsel en het beven van de aarde, het scheuren van de rots, ook dit velen met een heilige vrees vervuld zal hebben. Zodat de mensen geneigd zijn om weg te vluchten. Tweede wat we moeten bedenken, dat men met eerbied gesproken geen blik heeft geworpen in die graven, is wel ook dat men dat niet heeft gedaan uit heilige eerbied voor de gestorvenen. De grafrust mocht niet geschonden worden. Het derde wat we daarbij moeten opmerken, dat is wat wie kwam met zijn handen bij een graf en wie mogelijk met zijn handen zou komen op een plaats waar iemand gestorven is, die was onrein om in het huis des Heren te gaan, terwijl het Pascha aanstaande was. Bovendien, de Sabbat was aanstaande, ja, was nog niet meteen aangebroken. Want we lezen als de Heer Jezus gestorven is, dat de vrouwen nog specerijen hebben kunnen kopen, maar de tijd was wel kort. Toch zullen velen wel gevreesd hebben. Die wisten dat de grafsteen van het graf van hun geliefde was afgewenteld, zullen wel gevreesd hebben wat er zou gebeuren met degenen die begraven waren, die ze kenden. De gemeente, zo horen wij dat daar de steen werd afgewenteld. Maar ook wat daarbij gebeurd is, wordt ons beschreven door de Heilige Geest, wat verder niemand heeft aanschouwd, maar wat God heeft gewerkt. En waar die verschenen heiligen getuigenis van hebben gegeven, dat ze opgewekt zijn uit de doden. Wat een wonder. Want in het stille graf zingt niemand zere lof. O, waar de koning der verschrikking is gekomen. Waar de laatste vijand heeft gesproken. Waar het vonnis over het zondige leven geveld is. Zal het lichaam aan de schoot der aarde toevertrouwd van stof tot stof worden. Zal tot ontbinding overgaan. Om tot de jongste dag te worden opgewekt. Ja, gemeente, wij weten niet in hoeverre deze begraven lichamen de Heere, de Heilige Schrift zwijgt er eerbiedig over, in hoeverre ze al ontbonden waren, hoeft het ook niet te weten. God heeft het geweten. En de Heere heeft hen ook opgewekt. Op welke wijze? Zouden we niet moeten denken aan Ezechiël 37, waar Ezechiël daar bij dat doodsvallei staat en waar hij al die beenderen ziet en de Heere tot hem zegt: profeteer over deze beenderen. En de Heere sprak: ziet, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden en ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en gij zult weten dat ik de Heere ben. O, het is voor de Heere maar één wenk van zijn alvermogen. Eén woord heeft de Heere maar nodig. En dan zullen daar de beenderen zich weer bijeen verzamelen tot skeletten. En dan zullen de lichaamsorganen weer terugkeren. Door de Heere gegeven aan een verheerlijk lichaam. Dan zullen daar de zenuwen, de spieren weer gevonden worden. Dan zal daar een huid overkomen. En dat niet alleen, gemeente. De Heere heeft ook die ontzielde lichamen weer bezield. De zielen van die heiligen, die al in de hemelse heerlijkheid mochten ingaan, uitverkoren door God. En vrijgekocht door dat bloed wat de Heer Jezus zojuist voor hen heeft gestort, hebben ze mogen ingaan in de hoop op de komst en het werk van de Heer Jezus Christus. En nu worden die zielen, die al in de heerlijkheid mochten zijn, weer met hun lichamen verenigd. En dat kunnen dan ook niet anders dan verheerlijkte lichamen zijn geweest, zoals het ook zal zijn voor de kerk des Heren op de jongste dag. Dat betekent ook dat deze opwekking uit de doden van een hele andere aard is geweest dan de opwekking van bijvoorbeeld de jongeling te Nain, of van Lazarus, of van het dochtertje van Jairus. We lezen van hen dat ze gestorven waren. We lezen van de heiligen dat ze ontslapen waren. Ze waren in de Heer ontslapen. Hun ziel was al geoordeeld. Hun ziel was al ingegaan in de hemelse heerlijkheid. Calvijn wijst erop dat we moeten aannemen dat dat voor Lazarus en voor de jongeling te Nain en voor het dochtertje van Jairus toen ze stierven nog niet gegolden had. Dat de Heer hen heeft willen opwekken uit de doden, zodat ze weer in het aardse leven zouden terugkeren. En dat daarom hun ziel ook nog niet het lichaam verlaten had. En hun ziel ook nog niet geoordeeld was. En ook nog niet op de eeuwige bestemming was aangekomen. Die jongeling te Nain en Lazarus en het dochtertje van Jairus zijn ook later weer gestorven. We moeten aannemen van deze heiligen die zijn opgestaan, dat ze niet later zijn gestorven. Daar was ook een verschil. Voor Lazarus gold dat hij weer op deze aarde heeft verkeerd, heeft gewoond, heeft geleefd. Maar van deze gestorven heiligen lezen wij heel nadrukkelijk in vers 53. Ze kwamen in de heilige stad en zijn velen verschenen. Het waren dus verschijningen. Met een verheerlijk lichaam zijn zij verschenen vele plaatsen. Wie zijn dat nu geweest? Deze gestorven heilige welgemeente. Moeten we dan denken aan Abraham, aan Isaac en Jacob? Moeten wij dan denken aan de profeten? Of aan koning David? Nee, van David weten we bijvoorbeeld wel heel zeker dat hij niet onder deze opgewekte heiligen is geweest. Immers Petrus heeft in zijn pinksterpreek gezegd dat hij beide gestorven is en begraven is. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. En om nog een voorbeeld te noemen van de profeet Daniël, weten we dat de Heer tegen hem gezegd heeft in Daniël 12. Maar gij ga henen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in het einde der dagen. We moeten wel aannemen, gemeente, dat het hier gaat om gestorvenen die nog maar kort geleden gestorven waren. En die daarom ook toen ze verschenen ook herkend zijn geworden. En daarom zullen het ook wel inwoners uit Jeruzalem zijn geweest. Kinderen Gods uit de heilige stad die gestorven zijn recent. En daarna, in deze dag, de opstandingsdag, met Goede Vrijdag opgewekt, met opstandingsdag, zijn verschenen en zijn erkend. Gemeente, voordat wij verder gaan naar het tweede punt, mogen we eerst wel bij dit eerste punt een aantal geestelijke lessen trekken. En het eerste is, wat ligt daar een onmetelijke kracht in het offer van de Heer Jezus. Ziet u toch eens dat als hij sterft, het voorhangsel scheurt. Wat zijn sterven inhoudt. Dat de aarde beeft, de rotsen scheurde. Dat graven zijn geopend. Dat het niet alleen. Maar o, welke onnoemelijke kracht ligt er in zijn sterven. Dat ook zielen worden opgewekt in eeuwige heerlijkheid. Is dat niet een wonderlijke zaak? Hij overwint zonde, dood en hel en graf. Wat een kracht ligt er in zijn sterven. O, hoe een kracht ligt er dan niet in zijn opstanding. En nee, deze gestorven heiligen hebben het graf niet verlaten nadat ze zijn opgewekt. Eerbiedig hebben ze moeten wachten op de opstandingsdag. Ze konden de Heer Jezus niet voorkomen met het verlaten van het graf. Hij is de eersteling, degene die ontslapen is. Hij is de eerstgeboren uit de doden. Zal hij niet opstaan? O gemeente, hoe zullen ze dan ook kunnen leven? Denk maar aan de woorden van 1 Korinthe 15. Zo Christus alleen voor ons gestorven is niet opgestaan. Zo waren we nog, zegt dan de apostel, de ellendigste van alle mens. Tweede gemeente wat we kunnen opmerken, is dat in dit gedeelte ook zo'n ontzagwekkende troost ligt voor stervelingen. Ja, en wie zijn nou die stervelingen wel, gemeente? We kunnen het getal vanmiddag binnen dit kerkgebouw niet zomaar tellen. We kunnen het hoogste schatten. Maar hier is een kerk vol stervelingen. Er staat een sterveling op de kansel. En er zitten stervelingen in de bank en op de stoel. En we weten dat allemaal wel. Maar we leven daaraan voorbij en we willen ook niets anders dan daaraan voorbij leven. En we worden wel eens opgeschrikt door een advertentie in de krant. En door een ernstig bericht. En een preek kan ons wel eens wat onrustig maken. Maar o, wie heeft er nu echt van ons die diepe indruk. Dat we stervende zijn, dat we moeten sterven. En toch is dat waar. Ons aardse lichaam wordt eens afgebroken. Het is al in dat proces van afbraak. Vanaf het begin van onze geboorte. Alles wat wij hebben en alles waar u belang aan hecht. En alles wat u betekent op deze aarde, het valt eens uit handen. Het gaat eens voorbij. Het verliest eens al zijn waarde. Al de schoonheid van ons lichaam, al de schoonheid van wat wij opbouwen en van wat wij bereikt hebben. Het valt uit handen. Waarom? Omdat we gedronken hebben van de beker van de zonde. Omdat we gegeten hebben en elke dag opnieuw eten van die verboden vrucht waarvan de Heer zegt ten dagen. Als gij daarvan eten zult, zult ge moeten sterven, weet het algemeen. Hiskia kreeg dat bericht van Jesaja, bereid uw huis, want gij zult sterven. En een dokter kan ons dat bericht geven. Maar elke zondag wordt het ons bericht, vanaf de kansel. En elke bladzijde in de schrift roept het ons toe. Gedenk toch te sterven. Dat behoort ons leven te zijn. Een gestadige voorbereiding op de eeuwige dood. Om te zoeken de dingen die boven zijn. Om te zoeken de dingen die niet vergaan. Die tijdelijk zijn, maar die eeuwig zijn. Maar gemeente, wat ligt er dan een troost in? Als een zondaarsziel aan zijn schuld en zonde ontdekt is. En als de Heer het u door woord en geest in uw hart heeft laten schrijven. Dat u het niet meer uit uw hart kunt wegkrijgen. Ik moet sterven. Dat Christus gestorven is. Plaatsvervangend. Waar hij stierf. Mochten daar nou de eerstelingen opstaan. In zijn dood ligt voor hen het leven. En de overwinning op zonde, dood en hel en graf. In zijn sterven ligt daar de overwinning. En ligt daar de vrijspraak. Op grond waarvan de Vader de zonde wil vergeven. Op grond waarvan een mensenkind het eeuwige leven mag beërven. En daar een troost mag zijn in dit leven. En een zalig sterven mag zijn voor een ieder. Die de verschijning van deze Heer Jezus heeft lief gekregen. Maar er ligt nog een les in. En dat is, wat is er niet nodig om een mens, het harde hart van de mens te verbreken. Waarom trek ik deze les? U zegt, dat heeft toch niets met deze geschiedenis te maken? Jawel. Als de profeet Ezekiel in Ezekiel 36 spreekt over de bekering van Israël en ook over de bekering van een mens, kunnen we wel zeggen. Dan spreekt de Heer in Ezekiel 36 dat het stenen hart een vlezen hart moet worden. En Ezekiel 37, die doodsvallei, spreekt de Heer over de geestelijke opstanding van Israël. Als een opstanding uit het zondegraf en uit het dodengraf. En als Paulus in Romeinen brief spreekt over de bekering van Israël in de laatste dagen, het zal niet anders zijn dan een opstanding uit de doden. Maar let eens op wat er gebeurde. De rots scheurde, de aarde beefde. De rotssteen werd nou afgewenteld. Zo hard is nou ook ons hart. En dat is nou ook wat nodig is aan onze ziel. Dat die steen ervoor wordt afgewenteld. Dat wat de Heer zegt, doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze zullen horen, die zullen leven. Dat de Heer zegt, ik zal uw steen hart wegnemen. En zal hun vlees hart geven. Een verbroken hart. Een verbrijzeld hart. Een verslagen geest, gemeente. Ik zeg u dat niet om de lijdelijkheid te brengen. Gevoelt u dat dat een godswonder is? En dat zeg ik niet om u in de lijdelijkheid te preken. Nee, omdat u zou roepen, och, dat gij de hemel scheurt. Dat gij nederkwaamt. Ja, dat de aarde beeft, is dat alles gebeurd in ons leven. Wat de Heer alleen kan zeggen, dat alle hoop mij gans ontviel. En als het ware alles waarop u steunde, leunde, onder u vandaan werd getrokken, dat alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. En u de rust werd opgezegd. De Heer zegt in de profetie van Joël. En scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heer uw God. Want hij is genadig en barmhartig. Langmoedig en groot van goede tierheid en berouw hebbende. Over het kwaad. Wie weet, hij mocht zich wenden. En berouw hebben. En hij mocht de zegen achter zich laten. O, gevoelt u, zo hard is mijn hart nou. Zo ongevoelig voor de eeuwigheid. Zo ongevoelig als het gaat over mijn zonden, als het gaat over de eer van God. Zo biddeloos, zo uit de aarde uit. Ja, gemeen, dan is er geen doen aan. Als de Heer zegt, bekeert uw hart. Als God het niet had gezegd. Ik zal uw steenhart wegnemen. Ik zal uw vleeshart geven. Opdat het zou roepen, Heere, gun leven aan mijn ziel. Heere, maak mij dan levend. Wilt u doen uw naam ter eer? Dat harde hart verbreken. Mijn waarheid ontdekken. Met de rust opzeggen. Uw naam ter eer en mijn ziel tot zaligheid. En gemeente, is het bij Israël als we bidden. En doen we toch elke zondag om de bekering van Israël. Dan zal het ook voor hen gelden, want anders zal een aanneming wezen dan het leven uit de doden. Ten slotte, gemeente, de laatste geestelijke les bij dit vers. Eerst wat we hoorden was de macht, de kracht in het sterren van de Heer Jezus. Overwinnen de zonde, dood en hel en graf. De tweede, troost voor hen die weten dat ze moeten sterven. De derde, en dat is ook door Christus kracht, hoe daar geweld moet worden gedaan op onze ziel. Opdat we ons voor de Heer zullen verootmoedigen. Maar de vierde les die we mogen trekken is een troostvolle les. Welk een heerlijk preludium, wat een voorspel. Zien we, Heer, als het gaat om de dag van Christus wederkomst. Als hij zal wederkomen op de wolken des hemels. Ja, dan zullen de aarde beven. Dan zullen de steen wat ze scheuren. Dan zullen alle graven ook in Friese Venen waar we vandaan komen zullen opengaan. En niet alleen de graven. Ook hen die op zee gebleven zijn. Ook hen die bij een ramp zijn omgekomen. Wier lichaam niet teruggevonden is. Ze zullen allen worden opgewekt. Er zal er niet één worden gemist. Dan zal het gelden wat Johannes heeft gezien op Patmos. Ik zag de doden staan klein en groot voor de troon van God. En Daniel heeft er in Daniel 12 over mogen profeteren. Velen van die in stof der aarde slapen zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven. Gene tot versmaadheden. En dat eeuwige afgrijzen, wat zal dan erg zijn, dan onbekeerd te zijn, dan voor onszelf geleefd te hebben. Wat zal erg zijn voor de goddelozen, die nooit de naam des Heer hebben aangeroepen in waarheid. Heuvels valt op ons en bergen bedekt ons, maar wat zal het een heerlijke dag zijn voor de heiligen, voor de vrijgekochten des Heeren, voor de uitverkoren des Vaders, voor al in de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gekregen, voor wie hij de dood is ingegaan, opdat zij zouden opstaan ten eeuwige leven. Ze zullen het zingen, hij heeft ons duur gekocht met zijn bloed. O, dan mag het zijn. Deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Dan geldt dat het waar mag worden wat Jesaja sprak. U doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam. Wij zullen opstaan. Waar ten juicht. Gij die in stof woont. Hoe zal het dan bij ons zijn gemeend? Daar moet een antwoord op komen. Mag het al weten bij de Heere vandaan, waar dan heen de reis zal zijn. Waar naar het tweede aandachtspunt toe. In de eerste plaats opgewekt. In de tweede plaats voor de opstanding van de vele gestorven heiligen, dat ze zijn verschenen. In vers 53 lezen wij dat. En uit de graven uitgegaan zijn. Na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen na zijn opstanding. Ze zijn opgewekt op Goede Vrijdag, maar ze hebben moeten wachten tot de paasmorgen om een graven te kunnen verlaten. Calvijn meent dan ook in dit verband dat hun graven wel geopend zijn op de Goede Vrijdag, maar dat de lichamen van de gestorven heiligen pas zijn opgewekt na de opstanding van de Heer Jezus zelf. Omdat ze niet voor de Heer Jezus zouden kunnen opstaan uit de doden. Omdat hij de eerstgeborene is. Maar gemeente, we lezen het letterlijk. En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding. Dus wel degelijk eerst de opwekking. En daarna, of de opstanding, en daarna dat ze de graven hebben verlaten. Ja, ze hebben moeten wachten. Gemeente, wat blijkt hier duidelijk. Ja, ze konden niet zonder het leven van de Heer Jezus. Stel, de Heer Jezus alleen voor hen gestorven. Hoe zouden ze dan eeuwig kunnen leven? Hoe zouden ze dan het eeuwige leven kunnen beërven? Denk aan die woorden van de apostel. Hij gestorven voor onze zonden. Hij opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dan was wel het offer voor hun zonde betaald. En toch de weldaad van de rechtvaardigmaking. En van de heiligmaking en heerlijkmaking en van de volkomen verlossing zouden ze nooit hebben kunnen ontvangen. Hij moest voor hen opstaan ten eeuwige leven. Opdat die weldaad, die vrucht van zijn sterven ook hen geschonken zou worden. En daarom moesten ze ook wachten. Eerbiedig hebben ze ook gewacht. Hij is de eersteling. Hij is de eerstgeborene uit de dood. Maar toen hij opgestaan was, toen zijn graf leeg was, toen mochten, nee, toen moesten ook zij hun graven verlaten. En dan lezen wij, ze zijn verschenen, kwamen ze in de heilige stad en zijn velen verschenen in de heilige stad. Ja, ze zijn alleen in Jeruzalem geweest, de heilige stad zo genoemd. Vanwege het heiligdom Gods huis. De uitverkoren stad Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. De heilige stad, ja, ziet het hier ook niet. Op het hemels Jeruzalem. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En als Johannes dan de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, ziet neerdalen voor God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is, dan staat er en ik hoor de grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. God zelf zal bij hen en hun God zijn. Wat hier gebeurt is daar een voorsmaak van. Een blij vooruitzicht. Wat moet dat zijn geweest, gemeente? Zijn verschenen aan velen in Israël. Daar hebben mannen hun vrouwen teruggezien. En vrouwen hun mannen. Daar hebben kinderen hun ouders teruggezien. Hun grootouders. Daar hebben misschien wel moeders hun verloren kind terug mogen zien. En ach, waar zullen ze over gesproken hebben? De schrift zwijgt hier eerbiedig. En ach, het is vaak zo dat als een geliefde ontslaapt is, zeker als het is een geliefde in de Heer, dan vaak zijn er nog de gedachten om dit of dat te bespreken, te vragen. Maar dacht u dat er over zulke dingen gesproken zal zijn? Nee. Waar de strijdende kerk op aarde en waar de zalige kerk, de triomferende kerk in de hemel, elkaar ontmoet hebben, in die ogenblikken waar zal het over zijn gegaan? De Heer is waarlijk opgestaan. Is gewezen naar hem. Hem alleen de eer. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Maar wat een troost. Voor hen die geliefde moesten missen. Dat ze er iets van mochten zien. Hoe het eeuwig mag vergaan. Iets van de glans van de heerlijkheid van de hemel. Heeft zich weer spiegeld in hun aangezicht. Zoals het ook te zien mocht zijn bij hun Mozes. En bij Elia op de berg der verheerlijking. Onvergetelijk, wat een troost. Maar ook wat een troost ook. Voor hen, want niet alle heiligen zijn opgestaan. Voor hen die moeten wachten. Tot het uur van de wederkomst. Zo zal het dan ook zijn. Dan zullen hun zielen nu in de hemel. Met hun verheerlijkte lichamen verenigd mogen zijn. Wat een troost ook voor de strijdende kerk. Die in hopen zalig zullen worden. O, wat een blij vooruitzicht. En gemeente, wat een prediking ook. Voor allen die onbekeerd zijn. Waar de hoofdman over 100 en weten niet wat hij daar precies van heeft gezien. Maar er indrukken van krijgt, horen het uit zijn mond. Waarlijk, deze mens was God zo. Wat een heerlijkheid als we daarover mogen horen. Nog één vraag voordat we overgaan tot de toepassing van dit vers. Waar zijn deze opgewekte heiligen nu? Augustinus meende dat ze opnieuw moesten sterven. Ik meen dat het een grote vergissing is. En ook al in de vroege kerk hebben velen geloofd dat deze gestorven heiligen niet meer hoefden te sterven. Ze waren al gestorven. De tweede dood zouden ze niet meer hoeven te zien. Hun zielen waren verenigd met hun lichamen die nu verheerlijkt waren. En hoe zouden ze ook kunnen sterven? Lees het bovendien van hen. Ze zijn verschenen. Ze hebben op aarde niet meer daadwerkelijk geleefd en verkeerd. En gewandeld, zoals bijvoorbeeld Lazarus. Bovendien, als hun ziel al in de heerlijkheid mocht zijn ingegaan. Zouden ze het hebben kunnen uithouden op de aarde? Zouden ze dan opnieuw weer kunnen zondigen? Dat zou toch onmogelijk zijn geweest? Ze behoorden de Heere toe. Ze waren de vrijgekochten des Heeren. Over hen geldt: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die gij mij gegeven hebt. En ze mogen juichen. Met hun verheerlijkte lichamen, net als Enoch, als Mozes en als Elia, voor de troon van God. En gemeente, kunnen we ook bij dit gedeelte een toepassing maken. Het eerste is, ziet u ook dat de Heer Jezus niet alleen moest sterven, maar dat hij ook moest opstaan voor zijn kerk. Ze hadden het graf toch niet kunnen verlaten, zo hij niet zou zijn opgestaan. Als de eersteling, als de eerstgeboren uit de doden. Wat is het waar wat Paulus schrijft in Romeinen 4, hij gestorven voor onze zonden, maar opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En wat ook in 1 Korinthe 15 de apostel ook moet schrijven, indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden, zo zij dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. En die wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Gemeente, ligt daar ook niet een geestelijke les in. We denken ook wat er staat in de catechismus. In zondag 17 vragen antwoord 45. Ik had eerst gedacht daarover te preken, maar als de Heer het ons geeft, hoop ik daarover 14 dagen over te preken. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, onze zalige opstanding. En nu gaat het om dat eerste. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Moest het ons niet deelachtig gemaakt worden, moest het hij niet deelachtig gemaakt worden. Maar is het ook geestelijk? De Heer Jezus moest na zijn sterven opstaan. En die zielen die ontslapen waren, ze moesten na een opwekking ook het graf verlaten. En daartoe moest de Heer Jezus opstaan, is het geestelijk ook niet zo. Als een zondaar, wat is dat groot, mag ontwaken uit de zondeslaap, uit de slaap des doods. Als er een geestelijk ontwaken mag komen. Als de Heer het hart gaat verbreken. Als de Heer uw ziel gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als u de rust wordt opgezegd, als de nood in uw hart wordt gevoeld, de schuld erkend, de schaamte wordt ervaren, de schuldbeleidingserkentenis wordt geboren. Als het verlangen wordt gevonden om met de zonde te breken. En als daar de bede mag opklimmen, o God, wees ons de zondaar genadig. Ja, gemeente, dan geldt toch menigmaal. Dat er een tijd overheen gaat. Al is er dan dat ontwaken. Dat zulk een gesteld mag worden. In het volle licht. In dat heerlijke licht van Christus opstaan. Kan er toch een tijd zijn ook. Ja, wel menigmaal wel soms een lichtstraal. Achter die wegrolde steen mag vallen. Maar het volle licht van de zekerheid des geloofs. En de troost nog niet wordt ervaren. Zien we dat ook niet bij de discipelen. En er kan ook zelfs een ontvangen genade zulke tijden zijn. Zien we dat, want er moet ook zijn een opstanding uit het graf van de zonde en ontvangen genade. Steeds bij vernieuwing. Zien we dat ook niet bij de discipelen. Zien we dat ook niet bij de Emmausgangers. Zien we dat ook niet bij de vrouwen. Ze hebben gehoord dat de Heer is opgestaan. Maar de troost ervan. En de blijdschap erover. En de zekerheid ervan in hun eigen hart. En de troost voor hun eigen hart en leven. Moeten ze dan nog missen. En daarom was het zo nodig dat de Heer ook aan hen verscheen. Zich aan hen kwam te openbaren. Door zijn woord en zijn geest. En zo kan het ook geestelijk zijn. O, zijn er misschien ook vanmiddag wel. Nee, ach. Zoals het vroeger was, kan het niet meer zijn. Het leven van de zonde houdt er niet uit. De rust is u opgezegd. Uw gevoel tegen de zonde te moeten strijden. U wilt ook niet anders meer. U zoekt de aangezicht van de Heer met smeking en met gebed. En toch troostvolle betekenis van Pasen. zekerheid des geloofs, dat uw schuld en zonde vergeven zijn, moet u nog missen. O, dan verstaat u dat hij eens ook daartoe moest opstaan, dat hij niet alleen voor u de dood moest ingaan, maar ook zou moeten opstaan. Wat nut ons de opstanding van Christus, dat hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons, opdat hij mij, opdat hij u, jou, die gerechtigheid, die door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ja, om die gerechtigheid deelachtig te maken. Hij voor zijn kerk de dood ingegaan, maar opgestaan om die gerechtigheid deelachtig te maken, het werk van die verhoogde paasvorst, om te verschijnen aan de zijne door woord en geest, om in een hart zich te openbaren met zijn schatten en zijn gaven, om het uit te roepen: ik leef en gij zult leven, vrede zij uw lieden. Is het niet heerlijk waar geworden in de harten en levens van de vrouwen, van de emmersgangers, en ook zo ook in de harten van de discipelen? Ik denk aan wat er staat in Hosea 6. Dan zien we ook dat de Heer niet alle dingen op één dag werkt. Komt en laat ons wederkeren tot de Heer. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. En op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En we zullen voor zijn aangezicht leven. Ligt daar niet een troost in voor hen die de zekerheid missen? Ligt daar ook niet een troost in voor hen die ervaren dat ze zo moeilijk ook die zonde in hun leven kunnen overwinnen? Wel opgewekt uit de slaap des doods, maar o, nog steeds weer die zonde, boezemzonde, oude en nieuwe zonde, nog niet opgewekt uit dat zondegraf. O, denk aan wat daar gezegd werd tegen het volk Israël in ballingschap. Profeteren zegt tot hen, zo zegt de Heere: Heere, ziet, ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israël niet alleen. Open de Heere de graven. Hij doet ook zijn volk uit de graven opkomen. Hoort u het? Die hongert en dorst naar de gerechtigheid. Hoort u die de zekerheid toch moet missen? Hoort u die zo bestreden wordt? Zou God wel naar mij willen horen? O, wacht op de Heer. God vrucht de schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat op de Heer. Dat hij zegt: ik wil. En zij zullen, o, waar hij een werk is begonnen, zal hij het ook voleindigen. Wat ligt hier de troost in? Houd moed, gij vromen, is Israël in nood. Daar zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En gemeente, mag het ook waar worden. Uit de graven uitgegaan zijn ze verschenen. Was het niet, ach nee, niet om over zichzelf te spreken. En die kleine ogenblikken waarin ze verschenen, kon er maar 1 ding gezegd worden. Dat de Heer waarlijk is opgestaan. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus is opgewekt. Ze hebben niet naar zichzelf gewezen. Ze hebben heen gewezen naar het lam dat hen gekocht heeft. Naar die verrezen paasvorst. Ze hebben heen gewezen naar de Vader die ze verkoren heeft. Ze hebben heen gewezen naar die geest, die trooster, die zou komen. Ten slotte, gemeente. En dat is wel de vraag. Gemeente, hoe is dat in ons leven? Och, als daar mag zijn waar dat licht mag doorbreken, mag u ervan spreken. En mag u dan zwijgen over uzelf. En mag u dan alleen maar goed spreken van de Heer. Dat zijn nou de vruchten van het opstandingsleven. En dan mag er niet alleen zijn een getroost leven. Dan mag er ook zijn de verwachting van een zalig sterven. Ja, die in dit leven dat geestelijk ontwaken mogen kennen. Zullen ook eens toch nog moeten sterven. Het lichaam der zonde zal moeten worden afgelegd. Hun zielen zullen mogen ingaan in de hemelse heerlijkheid. Dan zullen hun zielen al bij de Heere zijn, zoals ook de zielen van de gestorven, de heilige stad dat waren. Hun lichaam moet dan nog begraven worden, maar zal het niet blijven. Ze moeten wachten tot de laatste zal zijn toegebracht. Tot de Heer Jezus zal terugkomen. Dan zullen de stonten graven geopend worden. En dan zullen de stonten lichamen opgewekt worden. Nee, daar hoeven ze niet te wachten. Zullen meteen hun graven mogen verlaten. En dan zullen ze niet verschijnen in de straten van het aarts-Jeruzalem. Nee, dan zullen ze wonen in het hemels-Jeruzalem. Want dan zegt de Heer het wat ziet. Ik schep nieuwe hemelen en nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. En zullen in het hart niet opkomen. Maar weest gij lieden vrolijk en verheugd u tot in der eeuwigheid. In hetgeen ik schep, want ziet, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volken vrolijkheid. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der weeën, nog de stem des geschreeuws. Dan geldt wat er staat op Openbaring 21 en de volken, die zalig worden. Zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen heerlijkheid en eer dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags. Want al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt. En gruwelijkheid doet. En leugen spreekt. Maar die geschreven zijn. In het boek des levens, des lams, zult u daar ook zijn. En jij. En ik. Amen. Willen wij zingen, gemeente, van Psalm 27, vers 7. Zo die dat gelooft dat in dit leven. Heere in dankgebed. Heere God van hemel en aarde. Aan de middag van deze uw dag mochten wij andermaal uw woord horen. En zoudt ge willen geven dat daar nou mag zijn die vrucht. Die er ook mocht zijn bij die hoofdman. Mocht er nou zijn die vertroosting. Voor uw kerk die menigmaal zo in het duister verkeert. Mocht er nou zijn, Heer, die openbaring van uzelf. Aan een verloren zondaarsziel. En soms ook een bestreden ziel. Na het van genade. Heer, we mochten horen. Van heerlijke dingen. Van een voorspel. Van die dag der dagen. Dank dat we zo mochten horen. Wilt met uw prediking achtervolgen. Dat niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Brengt ons veilig naar onze huizen. Geef ons een gezegende avond. En doe ons morgen weer opstaan. Om naar uw huis te gaan. En ook dan in getrouwheid op te komen. Ook als uw dienaar nog op een andere plaats, een geboorteplaats, waar ook het graf van grootvader is, deze prediking dat ik daar mag brengen, zou het ge willen meetrekken, willen beveiligen en ook daar uw zegen willen schenken. Uit genade, om Jezus wil. Amen. 115 vers 9. Is het slotpsalm, het stille graf, zit niemands herenlof.
Thank you.
Gaat heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij, behoede u de Heere, doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.